Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader en meer bepaald tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 november. Die je overigens ook al kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. We hebben toen de rode draad van de catechese al kunnen overlopen samen, maar vandaag krijgt u nog eens de volledige integrale vertaling. De Heilige Vader gaat verder in zijn catechese-reeks in het kader van het heilig jaar, waar hij verder mediteert over Jezus Christus, onze hoop. Dit was ook al een thema dat paus Franciscus begonnen was en dat paus Leo XIV verder heeft gezet. In het bijzonder aandacht voor het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Verder is er ook een belangrijke samenkomst geweest van de Heilige Vader in Assisi. Hij is namelijk naar de afsluiting van de 81ste algemene vergadering van de Italiaanse bisschoppenconferentie gereisd. En dat is een belangrijk gebeuren. U weet, de Heilige Vader is niet alleen de leider van de katholieke kerk, hij is ook de bisschop van Rome. En in die zin is dus wat de Heilige Vader wil vertellen aan de Italiaanse bisschoppen, onder meer ook de hulpbisschoppen van het bisdom Rome, maar in de uitbreiding daarvan van Italië, zeer belangrijk. En we gaan even kijken naar de inhoud van de toespraak die de Heilige Vader tot deze bisschoppen allemaal heeft gericht. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo kijken wij naar woensdag 19 november. Dan heeft hij onder meer de gouverneur van de staat van Illinois ontvangen uit de Verenigde Staten. Dat is G.B. Pritzker. En verder heeft hij de president van het gouvernement van Vaticaanstad ook ontvangen en dat is zuster Raffaella Petrini. Ook goed om te horen dat het niet altijd een overvolle drukke agenda is voor paus Leo XIV. Hoewel hij opnieuw dus de gewoonte heeft opgevat, u weet dat ook al, om een rustdag in te bouwen in zijn drukke agenda, meestal op dinsdag. En daarvoor heeft hij een favoriete locatie gevonden, zeg maar, en dat is Castel Gandolfo. En de Heilige Vader die vertelde zeer recent nog aan de pers dat het voor hem momenten zijn waar hij een beetje kan lezen, waar hij wat extra tijd voor gebed heeft, ook om wat meer ontspannen te zijn, een beetje tennis te spelen, zei hij, een beetje tijd aan het zwembad door te brengen. Belangrijk voor de Heilige Vader om dus zo'n moment te hebben, een dag te hebben, waar hij die drukke agenda niet heeft, waar hij wat andere zaken kan doen. En voor ons is het ook ergens een voorbeeld om ook aandacht te durven besteden aan momenten waarop we een beetje kunnen ontspannen in de mate van het mogelijke, dat het toch belangrijk is voor de mens. En dat bevestigde de Heilige Vader ook aan de verzamelde pers. Want hij heeft de gewoonte opgevat om dus, wanneer hij binnengaat in Casa Gandolfo en terug buiten, wanneer hij terugkeert naar het Vaticaan, om dan ook toch wel enkele vragen te beantwoorden van de verzamelde pers. Zo heeft hij het onder meer gehad over Oekraïne, over de nood aan een oplossing van het conflict al daar. Heeft gesproken over het conflict tussen Palestina en Israël en dergelijke meer. Dus die zaken kunnen dan aan bod komen. Ook opnieuw een becommentariering van de situatie voor de migranten in de Verenigde Staten. Zoals u weet is president Trump daar gedurende enige maanden al bepaalde maatregelen gaan nemen tegen mensen die op illegale wijze in de Verenigde Staten verblijven. Heilige Vader blijft daar ook mee bezig en heeft dat ook bevestigd aan de verzamelde pers. Nu goed, dat gezegd zijnde gaan we dus luisteren naar de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 november. Opnieuw heeft deze plaatsgevonden op het Sint-Pietersplein en de Heilige Vader ging daarbij verder in de catechese-reeks over Jezus Christus, onze hoop. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie. Het moment waarop dat hij de gelovigen toesprak en deze catechese te horen gaf.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Stiamo riflettendo in questo anno giubilare dedicato alla speranza sul rapporto fra la risurrezione
in dit jubeljaar toegewijd aan de hoop staan wij stil bij de relatie tussen de verrijzenis van Christus en de uitdagingen van de huidige wereld, dat we zeggen onze uitdagingen. En soms wil Jezus, de levende, ook ons vragen, waarom huil je, wie zoek je? Uitdagingen kunnen namelijk niet alleen worden aangegaan, en tranen zijn een geschenk van het leven wanneer ze onze ogen zuiveren en onze blik bevrijden. De evangelist Johannes vestigt onze aandacht op een detail dat we niet in de andere evangeliën vinden. Toen ze bij het lege graf stond te huilen, herkende Maria Magdalena de verrezen Jezus niet meteen, maar dacht ze dat hij de tuinman was. En in feite was de tekst al heel precies toen het in het grafleggen van Jezus werd beschreven, bij zonsondergang op Goede Vrijdag. Op de plaats waar hij gekruisigd was, was een tuin. En in die tuin een nieuw graf, waarin nog niemand was bijgezet. En daar legden ze Jezus neer, omdat het de voorbereidingsdag van de Joden was en het graf dichtbij was. En zo eindigt in de rust van de Sabbat en in de schoonheid van een tuin de dramatische strijd tussen duisternis en licht die ontstond met het verraad, de arrestatie, de verlating, de veroordeling, de vernedering en de dood van de Zoon, die zijn geliefden die in de wereld waren tot het einde toe heeft liefgehad. Het cultiveren en bewaken van de tuin is de oorspronkelijke taak die Jezus tot voltooiing heeft gebracht. Zijn laatste woorden aan het kruis, het is volbracht, nodigen ieder uit om dezelfde taak, zijn taak, terug te vinden. Daarom boog hij het hoofd en gaf de geest. Dierbare broeders en zusters, Maria Magdalena had het dus niet helemaal mis toen ze dacht dat ze de bewaker van de tuin ontmoette. Ze moest inderdaad haar eigen naam opnieuw horen en haar taak begrijpen van de nieuwe mens, die in een andere tekst van Johannes zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. Paus Franciscus heeft ons met de encycliek Laudato Si gewezen op de dringende noodzaak van een contemplatieve blik. Als de mens geen bewaker van de tuin is, wordt hij een verwoester ervan. De christelijke hoop biedt dus een antwoord op de uitdagingen waarmee de hele mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd. Door stil te staan bij de tuin waar de gekruisigde als een zaadje is neergelegd om te herrijzen en veel vrucht te dragen. Het paradijs is niet verloren, maar hervonden. De dood en wederopstanding van Jezus vormen zo het fundament van een spiritualiteit van integrale ecologie, buiten welke de woorden van het geloof geen grip hebben op de werkelijkheid en de woorden van de wetenschap buiten het hart blijven. De ecologische cultuur kan niet worden gereduceerd tot een reeks dringende en gedeeltelijke antwoorden op de problemen die zich voordoen met betrekking tot de aantasting van het milieu, de uitputting van de natuurlijke reserves en de vervuiling. Het zou een andere kijk moeten zijn, een gedachtegang, een beleid, een onderwijsprogramma, een levensstijl en een spiritualiteit die vorm geven aan een weerstand.
Forma a una resistenza. Per questo parliamo di una conversione ecologica.
En daarom spreken wij over een ecologische bekering, die christenen niet kunnen loskoppelen van de bekering die het volgen van Jezus van hen vraagt. Het teken hiervan is de ommekeer van Maria op die paasochtend. Enkel door bekering na bekering gaan we van deze tranendal naar het nieuwe Jeruzalem. De ommekeer van Maria Magdalena dus. Deze overgang die in het hart begint en spiritueel is, verandert de geschiedenis, verbindt ons publiekelijk, activeert solidariteit die vanaf nu mensen en schepselen beschermt tegen de begeerte van de wolven, in de naam en kracht van het lam, de herder. En zo kunnen de zonen en dochters van de kerk vandaag miljoenen jongeren en andere mannen en vrouwen van goede wil ontmoeten. Die hebben geluisterd naar de roep van de armen en van de aarde en zich daardoor in hun hart hebben laten raken. Er zijn ook veel mensen die door een directere relatie met de schepping een nieuwe harmonie nastreven die hen voorbij vele scheuringen voert. Aan de andere kant vertellen de hemelen de glorie van God, het werk van zijn handen, verkondigt het firmament. De dag vertrouwt het verhaal toe aan de dag en de nacht geeft het door aan de nacht. Zonder taal, zonder woorden, zonder dat hun stem te horen is, verspreidt hun boodschap zich over de hele aarde en hun bericht tot aan de uiteinden van de wereld. Mogen de Geest ons het vermogen geven om te luisteren naar de stem van zij die geen stem hebben. Dan zullen we zien wat onze ogen nog niet kunnen zien. Die tuin, of dat paradijs, dat wij enkel kunnen bereiken door elkaars taak te aanvaarden en te volbrengen.
Ciascuno il proprio compito.
De woorden van Paus Leo XIV, tijdens de generale audiëntie van woensdag 19 november. En we zien hier dat hij opnieuw inspiratie haalt uit de encycliek Laudato Si. Dat is al een tweede of een derde keer dat in een audiëntie dit ter sprake komt. Maar we denken ook bijvoorbeeld aan de oprichting van die bijzondere plaats in Castel Gandolfo, die doet denken aan Laudato Si. Het is duidelijk dat paus Leo XIV deze encycliek als een grote inspiratiebron en zelfs profetische wijze ziet waarop dat paus Franciscus keek naar de problemen in de wereld en de problemen die vandaag de dag ons confronteren en ons nog zullen confronteren. De Heilige Vader wil op deze wijze onze aandacht blijven vestigen, ook op die punten die voor paus Franciscus belangrijk waren tijdens zijn pontificaat. Zoals daarnet gezegd, is de Heilige Vader dus afgereisd in de gietende regen trouwens, want we hebben de beelden gezien, naar Assisi. En dat is natuurlijk de plaats die zo sterk verbonden is met de heilige Franciscus van Assisi. De heilige die paus Franciscus heeft geïnspireerd om er zijn naam aan te ontlenen. En ook dus die fameuze encycliek, Laudato Si onder andere, en ook de opvolger ervan, die geïnspireerd is op dat bekende zonnelied van deze grote heilige. Nu, de Heilige Vader is naar daar gegaan om dus de afsluiting van de 81ste algemene vergadering van de Italiaanse bisschoppenconferentie bij te wonen en is ook gaan bidden bij het graf van de heilige Franciscus. Daarna is hij naar het stadion van Santa Maria degli Angeli gegaan, waar hij naar Montefalco is gevlogen, waar de heilige mis zal gevierd worden in het klooster van de zusters Augustinessen. De paus die bleef daar dan lunchen en keerde per helikopter terug naar het Vaticaan. De Heilige Vader die heeft het volgende gezegd tot de aanwezigen in de basiliek van Santa Maria degli Angeli. Dierbare broeders in het bisschopsambt. Ik dank de kardinaal-voorzitter van harte voor zijn begroeting en voor de uitnodiging om vandaag bij u te zijn ter besluit van de 81ste algemene vergadering. Ik ben blij met dit eerste, zij het zeer korte bezoek aan Assisi, een plaats die van grote betekenis is vanwege de boodschap van geloof, broederschap en vrede die zij uitdraagt en die de wereld zo dringend nodig heeft. Hier ontving de heilige Franciscus van de Heer de openbaring dat hij moest leven volgens de vorm van het heilig evangelie. Christus, die rijker was dan wie dan ook, wilde in deze wereld samen met de allerheiligste maagd Maria, zijn moeder, voor armoede kiezen. Naar Jezus kijken is het eerste waartoe ook wij geroepen zijn. De reden waarom wij hier zijn is namelijk het geloof in Hem, gekruisigd en verrezen. Zoals ik u reeds in juni heb gezegd, in deze tijd hebben we meer dan ooit behoefte om Jezus Christus centraal te stellen. En op de weg die Evangelii Gaudium aangeeft, mensen te helpen een persoonlijke relatie met Hem te beleven, om de vreugde van het Evangelie te ontdekken. In een tijd van grote verdeeldheid is het noodzakelijk om terug te keren naar de fundamenten van ons geloof, naar het kerygma. En dat geldt in de eerste plaats voor ons. Opnieuw beginnen vanuit het geloof dat ons Christus als verlosser doet erkennen en dat zich in alle aspecten van het dagelijks leven manifesteert. Door onze blik op het gelaat van Jezus gericht te houden, worden wij in staat om naar de gezichten van onze broeders en zusters te kijken. Het is zijn liefde die ons naar hen toedrijft. En het geloof in hem, onze vrede, vraagt ons om iedereen de gave van zijn vrede aan te bieden. We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door breuken, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Vaak worden boodschappen en taal verspreid die getuigen van vijandigheid en geweld. Het jagen op efficiëntie laat de meest kwetsbaren achter. De almacht van de technologie beperkt de vrijheid. Eenzaamheid tast de hoop aan, terwijl talrijke onzekerheden als onbekende factoren op onze toekomst wegen. Toch sporen het woord en de Heilige Geest ons nog steeds aan om bouwers te zijn van vriendschap, broederschap en authentieke relaties in onze gemeenschappen, waar wij zonder terughoudendheid en angst moeten luisteren, spanningen moeten harmoniseren, een cultuur van ontmoeting moeten ontwikkelen. En zo een profetie van vrede voor de wereld moeten worden. Wanneer de verrezene aan de discipelen verschijnt, zijn zijn eerste woorden: vrede zij met jullie. En meteen zendt hij hen uit, zoals de Vader hem heeft gezonden. Het paasgeschenk is voor hen, omdat het voor iedereen is. Dierbare broeders, tijdens onze vorige ontmoeting heb ik enkele richtlijnen gegeven om een kerk te zijn die het evangelie belichaamt en een teken is van het Koninkrijk van God. De verkondiging van de boodschap van verlossing, het bouwen aan vrede, het bevorderen van de menselijke waardigheid, de cultuur van dialoog, de christelijke antropologische visie. Vandaag wil ik benadrukken dat deze punten overeenkomen met de perspectieven die naar voren zijn gekomen tijdens het synodale traject van de kerk in Italië. Het is nu aan jullie, bisschoppen, om de pastorale lijnen voor de komende jaren uit te tekenen. En daarom wil ik jullie allen enkele overwegingen meegeven, opdat een ware synodale geest kan groeien en rijpen in de kerken en tussen de kerken van ons land. Laten we allereerst niet vergeten dat synodaliteit verwijst naar het samen met Christus en naar het Koninkrijk van God gaan van christenen in eenheid met de hele mensheid. Van de Heer ontvangen wij de genade van de gemeenschap die onze menselijke en kerkelijke relaties bezielt en vorm geeft. Wat betreft de uitdaging van een effectieve gemeenschap, zou ik graag zien dat iedereen zich hiervoor inzet, zodat het beeld van een collegiale kerk, die gemeenschappelijke stappen en keuzes deelt, vorm krijgt. In die zin vragen de uitdagingen van de evangelisatie en de veranderingen van de afgelopen decennia die betrekking hebben op demografische, culturele en kerkelijke aspecten, die vragen ons om niet terug te komen op het thema van de samenvoeging van bisdommen, vooral daar waar de eisen van de christelijke verkondiging ons uitnodigen om bepaalde territoriale grenzen te overschrijden. en onze religieuze en kerkelijke identiteit meer open te maken, door te leren samenwerken en het pastorale handelen te heroverwegen door onze krachten te bundelen. Tegelijkertijd, kijkend naar het aanzien van de kerk in Italië, belichaamd in de verschillende gebieden en rekening houdend met de moeite en soms de desoriëntatie die dergelijke keuzes kunnen veroorzaken, hoop ik dat de bisschoppen van elke regio een zorgvuldige afweging maken en misschien realistische voorstellen kunnen doen voor enkele van de kleine bisdommen die over weinig menselijke middelen beschikken, om te beoordelen of en hoe zij hun dienst kunnen blijven verlenen. Wat van tel is, dat is dat we in deze synodale stijl leren samenwerken en dat we ons in de particuliere kerken allemaal inzetten om open, gastvrije en hartelijke christelijke gemeenschappen op te bouwen, waarin relaties zich vertalen in wederzijdse medeverantwoordelijkheid voor de verkondiging van het evangelie. Synodaliteit, die een effectieve uitoefening van collegialiteit impliceert, vereist niet alleen gemeenschap tussen jullie onderling en met mij, maar ook aandachtig luisteren naar en een serieuze afweging van de verzoeken die van het volk van God komen. In die zin moet de coördinatie tussen het dicasterie voor de bisschoppen en de apostolische nunciatuur, met het oog op een gezamenlijke medeverantwoordelijkheid, een grotere participatie van personen in de raadpleging voor de benoeming van nieuwe bisschoppen kunnen bevorderen, naast het luisteren naar de ordinarissen die in functie zijn bij de lokale kerken en naar degenen die op het punt staan om hun dienst te beëindigen. En over dit laatste aspect wil ik u graag enkele aanwijzingen geven. Een synodale kerk die in de sporen van de geschiedenis treedt en de nieuwe uitdagingen van de evangelisatie aangaat, moet zich voortdurend vernieuwen. Wij moeten voorkomen dat, ook al zijn de bedoelingen goed, inertie de noodzakelijke veranderingen vertraagt. In dit verband moeten wij allen de innerlijke houding cultiveren die paus Franciscus heeft omschreven als leren afscheid te nemen. Een waardevolle houding wanneer men zich moet voorbereiden om zijn ambt neer te leggen. Het is goed dat de norm van 75 jaar voor de beëindiging van de dienst aan de ordinarissen in de bisdommen wordt gerespecteerd. En enkel in het geval van kardinalen kan een voortzetting van het ambt worden overwogen, eventueel voor nog eens 2 jaar. Duidelijke taal hier van paus Leo XIV, betreffende dus de leeftijd waarop bisschoppen normaal gezien hun ambt neerleggen. Het is zo dat van iedere bisschop wordt verwacht dat deze op de leeftijd van 75 jaar zijn ontslag indient bij de paus. En we merken hier dus dat de Heilige Vader eerder de neiging heeft om te zeggen van goed, als men dat doet, dan moet dat 1 gerespecteerd worden en zal het dus misschien minder voorkomen dat bisschoppen worden gevraagd om nog een langere tijd in functie te blijven. Behalve als het gaat over, zo zegt hij, kardinalen, dan kan een voortzetting van het ambt worden overwogen, eventueel voor nog eens 2 jaar. We gaan zo meteen verder met deze toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven tot de Italiaanse bisschoppen. We gaan eerst samen met hem het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam doneis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij hadden dus eerst een eerste deel, zeg maar, kunnen horen van de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven in de Basiliek van Santa Maria degli Angeli in Assisi. De plaats natuurlijk die onlosmakelijk verbonden is met de Heilige Franciscus van Assisi. En dit om de 81ste vergadering, algemene vergadering van de Italiaanse Bisschoppenconferentie bij te wonen. Het besluit ervan. Een toespraak tot de bisschoppen van Italië, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop dat de Heilige Vader kijkt naar het bisschopsambt in het algemeen en ook zeker de weg van de kerk in Italië. Hij ging als volgt verder. Dierbare broeders, terugkomend op de missie van de kerk in Italië, spoor ik jullie aan om stil te staan bij de weg die wij sinds het Tweede Vaticaans Concilie hebben afgelegd, gemarkeerd door de nationale kerkelijke congressen. En ik spoor jullie aan om ervoor te zorgen dat jullie gemeenschappen, zowel diocesane als parochiale, deze herinnering niet verliezen, maar levend houden. Want dit is essentieel in de kerk. Herinneren aan de weg die de Heer ons door de tijd in de woestijn laat afleggen. In dit perspectief kan en moet de kerk in Italië een integrale humaniteit blijven bevorderen, die de existentiële wegen van individuen en de samenleving helpt en ondersteunt. Een menselijkheid die de waarde van het leven en de zorg voor ieder schepsel benadrukt. Die profetisch ingrijpt in het publieke debat om een cultuur van legaliteit en solidariteit te verspreiden. Vergeet in dit verband niet de uitdaging die het digitale universum ons stelt. De pastorale zorg kan zich niet beperken tot het gebruiken van de media, maar moet mensen leren op een menselijke manier met het digitale om te gaan, zonder dat de waarheid verloren gaat achter de vermenigvuldiging van verbindingen, zodat het netwerk echt een ruimte van vrijheid, verantwoordelijkheid en broederschap kan zijn. Samen op weg gaan, met iedereen, betekent ook een kerk zijn die leeft onder de mensen. Hun vragen verwelkomt, hun lijden verzacht, hun hoop deelt. Blijf dus dicht bij de gezinnen, bij de jongeren, bij de ouderen, bij diegenen die in eenzaamheid leven. Blijf u inzetten voor de zorg voor de armen. De christelijke gemeenschappen die wijd verspreid in het gebied zijn geworteld, de vele pastorale werkers en vrijwilligers, de diocesane en parochiale caritasorganisaties doen reeds geweldig werk op dit gebied en ik ben u daar ook dankbaar voor. In het kader van deze zorg wil ik ook de aandacht vestigen op de allerkleinsten en kwetsbaarsten, zodat er ook een cultuur van preventie van iedere vorm van misbruik ontstaat. Het opvangen en luisteren naar slachtoffers is het authentieke kenmerk van een kerk die, in gemeenschappelijke bekering, de wonden weet te herkennen en zich inzet om ze te verzachten. Want waar de pijn diep is, moet de hoop die voortkomt uit de gemeenschap nog sterker zijn. Ik dank u voor wat u al hebt gedaan en moedig u ook aan om uw inzet voor de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen verder te zetten. Dierbare broeders, op deze plaats leefden Sint Franciscus en de eerste broeders ten volle wat we vandaag de dag synodale stijl noemen. Samen deelden zij namelijk de verschillende etappes van hun weg. Samen gingen zij naar paus Innocentius III. Samen verfijnden en verrijkten zij jaar na jaar de oorspronkelijke tekst die aan de paus was voorgelegd en die volgens Tommaso da Celano voornamelijk uit uitdrukkingen uit het evangelie bestond, totdat deze werd omgevormd tot wat we vandaag kennen als de eerste regel. Deze overtuigde keuze voor broederschap, die samen met de minderheid de kern vormt van het Franciscaanse charisma, de gerichtheid op de minderen, werd geïnspireerd door een onverschrokken en volhardend geloof. Mogen het voorbeeld van de heilige Franciscus ook ons de kracht geven om keuzes te maken die geïnspireerd zijn door een authentiek geloof en om als kerk een teken en getuigenis te zijn van het Rijk Gods in de wereld. Ik dank u. Ja, helaas nog geen audio van deze toespraak, maar we wilden u wel de inhoud zeker meedelen. Een toespraak dus gericht tot de Italiaanse bisschoppenconferentie. Dat betekent ook, en dat hoorde u, rekening houdende met de kerkrealiteit van Italië. Die is anders dan die bij ons. En toch horen we hier ook bepaalde grote lijnen die paus Leo XIV uitzet wanneer het gaat over nadenken over evangelisatie, pastoraal en ook ja, de synodale weg. Dat proces dat begonnen is onder het pontificaat van paus Franciscus en waar deze nieuwe paus, paus Leo XIV, de opvolger, natuurlijk ook volop heeft deel van uitgemaakt. Onder meer als prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. En ook steeds aanwezig was in de Paulus de Zesde Hal, tijdens de vergaderingen die rond de synodaliteit werden georganiseerd. Wij volgen het natuurlijk samen met u verder op. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, zoals steeds, en gaan ook nog even kijken naar enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Joel Ocampo Gorostieta benoemd tot bisschop van Zamora in Mexico. Hij benoemde Monsignor Anthony Onyemuke Ekpo tot assessor voor algemene zaken voor het staatssecretariaat en Monsignor Michaitai Blay, ondersecretaris van de afdeling voor relaties met de staten en internationale organisaties, eveneens onderdeel van het staatssecretariaat. Pater Sousa Jesu is benoemd tot metropolitaartsbisschop van Keewatin-le-Pas in Canada. En eerwaarde heer Marco Kovac is benoemd tot hulpbisschop van het metropolitaartsbisdom van Zagreb in Kroatië. En tot slot is kardinaal Czerny, de prefect van het dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling, benoemd tot bijzonder gezant voor de 34e Werelddag van de Zieken, die op 11 februari 2026 zal gevierd worden in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw, Nuestra Señora de la Paz, in het bisdom van, jawel, Chiclayo in Peru, waar de Heilige Vader natuurlijk een lange tijd missionaris en bisschop is geweest. En ook eerwaarde heer José Camilo Arbeláez Montoya is benoemd tot bisschop van Belles in Colombia. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren. Graag tot een volgende keer, dan zijn we er weer met pauselijk en Vaticaans nieuws. Graag tot dan.